hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 138, het derde en vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het derde en vierde vers. Algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 42 vers 3, o derde vers van Psalm 42. En ieder van u zegge nu met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen, het eerste gedeelte uit Matteüs 4 en het tweede gedeelte uit Jacobus 1. Matteüs 4 en Jacobus 1. Is dus Matteüs 4 vanaf het eerste vers. Daar het woord des Heeren Matteüs 4 vers 1. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij de Zoon van God zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordde en zeide, daar is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want daar is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal. En dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, daar is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg, en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want daar staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Vervolgens lees ik u uit Jacobus 1 vanaf het tweede vers. Jacobus 1 vanaf vers 2, waar de apostel schrijft: Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeere in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt, is een golf van de zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens mene niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt, zegge ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk worden verzocht, wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde, voleindigd zijnde, baart de dood. Hier eindigt de tweede lezing van de schrift. Gemeente, verontmoedigen wij ons nu in ons gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. Heere onze God, wij kunnen de weldaad dat u ons onderwijst uit de schriften nooit genoeg naar waarde schatten. Want er is een tegenstander op de been die de Bijbel ook kent. Die in de strijd met u de schrift benut om de uwen te doen vallen. Zo heeft hij onze Heer en Heiland eens uitgedaagd. En zo doet hij het vandaag nog bij al degenen die hopen op uw heil en op uw goedertierenheid. Hadden wij niet uw woord, o God, waarin gij door uw geest ons inwijdt en inleidt, waar zouden wij ons moeten bergen? Als heel de helse machinerie losgemaakt wordt en op ons afstormt, als alles op de been wordt gebracht om ons de zaligheid te ontroven die wij in het geloof en in de hoop hebben mogen. Wij danken u voor het woord, de lamp in onze duisternis, het licht op ons levenspad. Wij danken u voor uw geest, die trouwe leermeester, die in taai en oneindig geduld altijd weer ons bij de hand wil nemen en ons in de schatkameren van uw heil rondleidt, ons vermaant en vertroost, ons onderwijst, ons moed verschaft, zodat wij tegen de duivel en zijn trawanten in zeggen mogen: De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Heere, wij bidden u, geef ons dat echte en rechte geloof. Want daarbuiten vormen wij een weerloos en willoos prooi voor hem die uw tegenstander van den beginne is. Het zal ons niet baten als wij ons op de been houden met wat vaagheden en algemeenheden, omdat de duivel ook uw woord gelooft en siddert. O, schep in ons, o God, een nieuw hart. En werk in ons een vernieuwd verstaan van uw woorden. En herschep ons hart tot één luistercentrum dat afgestemd raakt op de woorden van uwentwege gesproken, woorden die geest en leven zijn. Wij zijn zelf in de duisternis, in de doofheid van ons ongeloof. Doorbreek de band waarin wij gevangen zijn. En kom gij zelf met uw licht onze duisternis doordringen. En peil daarin voor ons en ontdek ons aan onze diepe schuld, onze gevallen situatie, onze onwil, onze onmacht ten goede. En doe in ons geboren worden een buigen voor uw heilige wil en een gebukken onder uw heilig recht, het recht van uw verbond waarin gij de zonde zonde noemt en de schuld schuld heet. Opdat wij in de diepste noden van ons leven leren vluchten tot hem die volmaakt, gans en vlekkeloos, rein in uw heilig oog is, die uw wet en wil volkomen heeft volbracht, die ons ook heeft leren bidden en die door zijn heilige geest ook als onze gebeden stokken, onze zuchten stem geeft tot voor uw heilige troon. Heere, heb dank voor al dit grote heil dat u schenkt. En laat ons onze armoede zien wanneer wij daar geen deel aan hebben. Onze onhoudbare nood, die voor ons denk ik helemaal geen nood is, o God, die totaal vreemd voor ons is, maar doe onze ogen open opdat wij leren zien dat u op uw stukken blijft staan en dat u ons, wanneer wij vallen, de grond van het volbrachte werk onder de voeten legt, dat wij daarop staan en gaan mogen, Heere. En zo ziet alles ook in deze dienst op u, kom tot ons over in de macht in, van uw geest, in de volmacht van uw genade, in de kracht van het heil van de prediking, die het heil ons schenken wil door uw zegen en door uw opdracht. En geef dat, Heere onze God, onze harten worden geopend, die van zichzelf uit, zoals we het wel eens zeggen, met zeven zegelen zijn versloten. En doorbreek al onze weerstanden en maak voor de loop van uw evangelie ook in deze diensten vlakveld. Laat uw naam schitteren en uw bewarende genade ook bij hen die u kennen en vrezen verheerlijkt worden. En laat ook vanavond de hoop opwakkeren en opwaken, zo dat wij ook zien mogen dat gij voor ons instaat ten einde toe. En dat gij uw woorden waarmaakt, dat wie in den Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft. Schenk ons daaruit troost en moed en geef ons een goede dienst. Dat bidden wij ook voor hen die met ons door de kerktelefoon meeluisteren, overal in de gemeente, in de goederen, in de Samaritaan, waar ook. Heere, in welke noden en zorgen ook, laat uw heilige geest het woord zo ook indragen en toepassen aan de harten, dat het een woord is tot onze ziel gesproken van u die de hemel bewoont. En geef ons in onze noden al wat nodig is, ook als we ziek zijn. Wij denken vanavond ook aan de zieken in de ziekenhuizen, in Dirksland en Rotterdam. Heere, graag en draag in uw oneindige trouw, geef uitkomst en genezing, geef boven alles vrede. Schenk uw knecht wat hij nodig heeft, een knechtelijke zegen. Maar Heere, onthoud ons ook een kinderlijk aandeel, ook in uw heil niet, ook in de vernieuwing daarvan, telkens als gij het woord spreekt niet. En geef ons samen met de gemeente een uur waarin de hemel de aarde raakt en de glans van het zalig hemelleven ook heen spelen mag door al onze donkerheid en duisternis waarin wij vaak gevangen en gevat zijn. En laat uw goedheid alles overstralen, al onze noden, al onze zorgen, opdat uw naam heerlijk worde, geprezen zij tot in eeuwigheid. Heere, geef ons zo allen wat we nodig hebben, tot een recht verstaan van de kracht van uw woord. En geef ons uw heil in Jezus Christus. Tot uw eer, tot onze zaligheid. Amen. Gemeente, wij vervolgen vanavond de catechismusprediking en zijn toe aan de laatste zondag, zondag 52, waarvan wij met u willen behandelen vraag aan de 127, de zesde bede. Zondag 52, vraag 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover de stof voor de prediking. U gaat uw gave geven, wordt nu één collecte gehouden voor de kerk. Bij de slotzang is er een extra collecte voor de Hervormde Bond van zondagscholen op gereformeerde grondslag. Nu dus één collecte voor de kerk. Wij gaan ter inleiding op de prediking zingen uit het gebed des Heren. Het eerste, zevende en achtste vers. Zijn 1, 7 en 8.
Thank you.
gemeente. De zesde bede van het Onze Vader is werkelijk niet de gemakkelijkste. Niet de gemakkelijkste om te begrijpen. Ook niet de gemakkelijkste om in ons leven te leren verstaan. Enorm diepgaand. Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, neemt ons vanavond aan de hand van deze bedegemeente mee tot de diepere lagen van het leven van het geloof, het geestelijk leven voor het aangezicht van God. Leid ons niet in verzoeking. Het is ook daarom, gemeente, niet eenvoudig om vanavond een helder en recht zicht te krijgen op wat onze Heidelberger eigenlijk bedoelt. Omdat in de Bijbel op een voor ons wat verwarrende manier wordt gesproken over verzoeking en beproeving die naar ons gevoelen, en ik denk dat dat ook terecht is, in sommige schriftgedeelten zelfs door elkaar gebruikt worden. Het heeft er daarom alle schijn van dat de Bijbel zichzelf op onderscheiden plaatsen tegenspreekt. U kent ongetwijfeld, we hebben dat straks ook gelezen, dat schriftwoord uit de brief van Jacobus, dat God met het kwade niet verzocht kan worden en dat hij zelf ook niemand verzoekt. Terwijl er aan de andere kant gegevens uit de Bijbel zijn die er een heel ander licht op schijnen te werpen. En ik wil u daarbij in herinnering brengen wat 2 Samuel 24 zegt, dat de Heere God zelf David aanporde om de volkstelling te houden. Daar hebt u zoiets. Is dat niet, zegt u terecht, lijnrecht met elkaar in tegenspraak? En dan hier het Onze Vader, dat Jezus zelf ons leert bidden tot God die in de hemel is, leid ons niet in verzoeking. En daarmee wordt toch duidelijk en onomwonden gesteld dat God in de hemel de macht heeft de mens in verzoeking te leiden. Misschien heb je dat tot nog toe gemakshalve. Het wordt er dan ook schijnbaar gemakkelijker door. Gemakshalve dat gereserveerd voor het werk van de duivel. Dat is duivelswerk in verzoeking leiden. Die gedachte moet u maar verliezen vanavond. Want het wordt hier wel duidelijk. God heeft niet alleen de macht om ons in verzoeking te leiden. Maar hij doet het ook. Hij gebruikt zelfs ook die macht om ons te verzoeken. En daarom heet het hier bij monden van Christus zelf, leid ons niet in verzoeking. En om als het ware een thema aan te slaan waar het om gaat in heel de stof van vanavond, om het tot het allereenvoudigste terug te brengen, hier bidt de gelovige Heere, alstublieft. Ga met mij dat pad niet op. Ik kan daar niet tegen op. Ik zou het niet overleven. Spaar mij, alstublieft, o God, spaar mij. Waarmee wij dus dan toch aan de andere kant precies uitkomen tegenover wat Jacobus zegt. En u begrijpt, dat moeten we toch vanavond niet gladstrijken. Want daar zijn we hier niet voor. We mogen de dingen voor het aangezicht van God recht zetten. De schrift doorlichten. En zicht krijgen op het werk van God, ook in dit diepe, verborgen stuk van ons leven. En dan vraagt u, ja, hoe dan? Hoe moeten we dat nou zien, dat er in de Bijbel teksten zijn die elkaar tegenschijnen te spreken? Daar zijn een aantal antwoorden mogelijk. En ze zijn goed ook. We zouden kunnen zeggen, Er is verzoeken en verzoeken. Er is ook een verzoeken om tot de val te brengen. En in het leven van Gods kindergemeente wordt dat duidelijk, dat kan nooit van God uitgaan. God kan nooit op onze val uit zijn. Dan zou hij geen barmhartige vader zijn. Maar er is ook een verzoeking, en daarom gebruikt Jacobus die twee woorden eigenlijk min of meer door elkaar. Er is ook een verzoeking die veel meer het karakter heeft van een beproeving. Een testen. Een uitproberen, zou ik haast zeggen. En dat verzoeken, dat bedoelt nooit om ons tot een val te brengen. Maar dat verzoeken, dat beproeven van God, heeft altijd de bedoeling om de kracht van het geloof en de genade van de Heilige Geest alleen maar te heerlijker en te helderder aan het licht te laten komen. Dat is één antwoord. En dan is er nog één. We zouden het ook zo kunnen verklaren dat wij onderscheid moeten maken tussen het lijden in verzoeking en het verzocht worden zelf. Ik hoop dat u aanvoelt wat daarmee bedoeld wordt. Daarom heb ik ook gelezen uit Matteüs 4. Daar staat dat God zelf zijn eigen kind in verzoeking leidt. Hij leidde hem in de woestijn om van de duivel verzocht te worden. Daar heeft God zelf de hand in. Maar als het verzoeken gaat gebeuren, dan is het de duivel die zijn partij volop meeblaast. Dan komt de duivel hem tegemoet en hij verzoekt hem. En wat is die een goede Bijbelkenner, gemeente? Viel u dat op? Als Jezus de eerste keer antwoordt, daar staat geschreven, heeft de tweede keer de duivel zijn pijl geslepen. Daar staat ook geschreven, zegt de duivel. En zo gaat dat. Lijden in verzoeking en verzocht worden. Dat is een tweede antwoord. En als wij het dan vanavond, gemeente, bij zouden laten, dan zouden we elkaar tekort doen en we zouden meer nog de schrift tekort doen. Want dat zijn dan wel goede antwoorden. Maar er is uiteindelijk veel meer te zeggen. Er is een machtig evangelie wat ook schittert in deze toch wat donker getinte kant van de dingen. Dat is een machtige boodschap die de Bijbel zelf heeft. Niet dat dat de Bijbel de duivel ontkent. Dat gebeurt vandaag in theologie en praktijk verschrikkelijk veel. Alsof er geen duivel en geen kwade satanische macht zou bestaan. Dat pad gaat de Bijbel met ons niet op. Mag ik het zo zeggen, de Bijbel erkent en geeft heel eerlijk te kennen dat er een duivel is en dat er een macht is die anti-God is. Maar wat de Bijbel ook zegt is dit. En dat kunnen wij denk ik nooit helemaal doorgronden, gemeente, hoe dat in elkaar steekt. Dat ook de duivel buigen moet onder de macht van God. God staat boven hem. God is de soevereine God, de almachtige God. En in zijn soevereiniteit en in zijn almacht kan God het naar krachten zijn eigen wezen niet dulden dat er een macht is die hem te sterk zou zijn. Een macht is die boven hem uit zou kunnen gaan. Groter, heftiger, verder dan de zijne. De duivel is een helle hond, gemeente. Wat we wel eens tegen elkaar zeggen is dit, dat de duivel ook aan de ketting ligt. U weet er misschien van dat hij soms een leven kan maken dat de mens horen en zien vergaat. Dat is ook het vrezen wat wij vinden in de Bijbel voor de macht van de boze. Dat is niet iets wat een schim is, gemeente. Als David zegt dat hij nog één deze dagen door de hand van Saul omkomt, dan weet hij ook van die satanische macht die in Saul werkt. En hij vreest dat hij ook in die ruige handen van de duivel vallen zal. En toch is het getuigenis van de schrift dit. De duivel kan geen macht ontplooien en geen schade aanrichten, tenzij God het wil en niet anders dan daar waar God dat wil. En ik voel best, gemeente, dat we enkel met dat te zeggen en die uitspraak aan u voor te leggen van de Bijbel, dat we daar niet klaar mee zijn, dat weet ik wel. Dat er nog heel wat vragen te stellen zijn, ook over ons persoonlijke leven, over de dingen die hierin kunnen spelen, over de macht van het kwade, de oorsprong van het kwade. En gaat u zomaar door de rol die het speelt? U weet toch wel waar de duivel vandaan komt? Hij komt ook uit de hemel. Hij heeft opstand gekweekt in de regimenten van Gods engelen. En hij heeft er mee getroond, die God naar de troon en naar de kroon hebben gestoken. Hij is van God afgevallen en God heeft hem uit de hemel gestoten. En sindsdien posteert hij zich als een boze, kwade macht tegenover God. Dat is zijn naam, Satan, tegenstander. En hij vormt in zijn macht en in zijn werk op de aarde niet te min een regelrechte uitdaging voor God. Wat doet God ermee? We raken hier verschrikkelijk diepe vragen. Kan er een macht in het heelal zijn die niet aan de macht van God onderworpen is? En met een bevend hart, maar nochtans met de hand op de schrift, zeggen wij nee. Ook het kwade moet God dienen. En vraag niet van mij, gemeente, om u vanavond die verbanden duidelijk te maken. Dat kan ik niet. Vraag niet hoe het allemaal in elkaar steekt. Dat is niet te zeggen. Wij hebben in de wijsheid van God, waarin hij al zijn werken naar zijn behagen doet, niet de diepste en niet de laatste blik. Die gunt God er ons niet in. Wij moeten ons ermee tevreden stellen en voor onszelf leren dat ook het kwade God dient. Zo zegt mij de Bijbel dat, ook al zijn er 101 dingen die ik in dat kader vaak niet rijmen kan. Ook de duivel met al zijn macht en ook de duivel met al zijn verzoekingen waarmee hij tot de mens komt moet meehelpen om het plan van de raad van God in deze wereld en in mijn eigen leven te verwezenlijken. Ik las ergens dat iemand toch het wel treffende beeld gebruikt. Hij zegt: de duivel moet God dienen precies zoals een apotheker soms zware vergiften gebruikt om de genezing van een zieke met medicijnen te bewerkstelligen. Een en ander is uit de praktijk van de Bijbel gegrepen. Met de feiten te staven uit het leven van de gelovigen zoals de schrift ze ons tekent. En daarin wordt het misschien, gemeente, voor ons allemaal wat eenvoudiger en wat duidelijker. Mag ik om te beginnen als voorbeeld nemen Abraham. U kent allemaal die diepe, indringend, ontroerende geschiedenis over het offer dat hij brengen moet. Maar sla niet het begin van de geschiedenis over. Daar staat het geschieden na deze dingen dat God Abraham verzocht. U weet hoe. Je zal een bevel krijgen als dat, gemeente, waarvan een mens de haren te bergen reizen. Ga heen en offer uw zoon op een van de bergen die ik u wijzen zal. God sprak dat. En dat is het geloof van Abraham. Dat hij zich daaraan vastklampt. Op hoop tegen hoop. Het komt uit de mond van God. Als hij niet beter wist, gemeente, zou hij ook gedacht hebben, het komt van de duivel. Maar denkt u ook niet dat in dat kader de duivel zijn slag heeft geslagen in het arme hart van Abraham? Dat zal je maar gebeuren. En tasten wij vanavond naar het waarom. Ook in deze geschiedenis van dat dieptepunt in Abrahams leven, tegelijkertijd een hoogtepunt, dan zeggen wij slechts: God doet alles om zijn zelfs wil.
om zijn genade te laten triomferen. Daarom wordt Abrahams geloof in deze verzoeking beproefd. En daarom komt het ook gesterkt uit de strijd tevoorschijn. Maar dan nog zit de duivel niet stil. Zijn tactiek en politiek en zijn hele werk is er altijd op uit om het werk van God verdacht te maken, om twijfel en tweedracht tussen God en ons te zaaien. Is het dan niet wreed van God dat hij je eerst een kind geeft wat hij nu van je afneemt? Speelt God geen spel met je leven? Er is toch niks nieuws onder de zon, gemeent, of wel? Maar God gebruikt ook het kwade van deze verzoeking tot zijn eer en glorie. En Abraham houdt vast aan God. Dat is het geweldige. En hij laat zichzelf door de Satan niet scheiden van zijn Heer en van zijn God. Ziet u dat God niet alleen de macht heeft om in verzoeking te leiden, maar dat hij die macht ook gebruikt. En dat daarom, en dat is de heilige ironie die heen lacht over de bladzijden van de Bijbel. Dat als wij het zo mogen opvatten en verstaan, dat ook de duivel zelf mee moet werken aan de afbraak van zijn helse bedoeling. En wie denkt om een tweede voorbeeld te gebruiken niet aan Job vanavond? Het gaat om hetzelfde. Het gaat om God en om zijn naam en om zijn eer. U weet dat de duivel God beschuldigt. Allemaal goed en best, maar Job dient u alleen maar zolang het hem voor de wind gaat. Zolang hij rijkdom heeft. Dat is niet eerlijk. Ik zou wel eens willen zien wat er zou gebeuren als alles hem afgepakt zou worden. Of hij nog dan aan zijn God vast zou houden. En dat is het aangrijpende van deze historie. Als het allemaal over Job als een waterstroom heen golft en bruist, dan weet Job niet wat er boven in de hemel zich af heeft gespeeld. Tussen God en de Satan. Job staart op de naakte feiten. En hij staart er zich bijkans blind op. Wat de duivel boven heeft gezegd: mooie genade, Heere God. Maar laat maar eens zien wat het waard is. En dan leidt God Job in de verzoeking van de Satan. Ongehoord, hij mag zijn gang gaan. En hij foltert en pijnigt de arme Job. God weet dat er genade in Job is. En de Satan krijgt zelfs van God uit de vrije hand om die genade te vernietigen, bij wijze van spreken. Ondoorgrondelijk handelen van God, gemeente. De duivel mag zich uitleven tot het laatste toe. En hij mag zich vermoeien om te laten zien dat genade overwint. Want hoe diep Job ook onder water wordt geduwd, toch klinkt de blijde toon in de duisternis van zijn diepe nacht: ik weet, mijn verlosser leeft. Dat heeft het gif van de duivel uitgewerkt. Dat de genade van God wordt gerechtvaardigd. En dat de wil van God in het gelijk wordt gesteld tegenover Satan en heel zijn trawantenbende, tegenover heel de wereld. En om nog een derde te noemen, Paulus, dat de schrift zelf vanavond spreken hetzelfde. Satans engel beukte met vuisten, een doorn in zijn vlees. Paulus bidt vurig om verlossing. Maar God laat de Satan zijn gang gaan. Dat is nooit te begrijpen, gemeente. Dat is voor ons redelijk denken nooit te vatten. Maar het slot is: mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God is machtig. Hij heerst ook over de duivel, die alleen maar zo ver gaan kan als hij wil. Dat staat ergens in onze belijdenis ook. We lezen het nogal eens met de bittende dankdagen. Dat God de duivelen in de toom houdt.
zouden wij dan?
Daar weet de catechismusgemeente wel het nodig over te vertellen, wie wij, hoe wij in dit spel voorkomen bij wijze van spreken. Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden om ons aan te vechten. Me dunkt. Taal is die niet voor tweeërlei of meerderlei uitleg vatbaar is. En ook daarvan, gemeente, ook daarvoor hoeven wij alleen maar de Bijbel op te slaan om illustratiemateriaal te over aangereikt te krijgen. En logisch dat wij vanavond denken aan een figuur als Petrus. Hij staat model voor de mens die door Jezus Christus zelf wordt gewaarschuwd. Die van tevoren wordt gewaarschuwd voor het werk van de Satan, voor de verzoeking. De gewaarschuwde man die voor twee telt. Dus u mag er uw eigen schaduw naast zetten. U kent hem. Hij is ook de man die aan de vermaning van de Heer Christus geen gehoor gaf. Waar zat het op vast? Daar kan je heel veel dingen van zeggen, gemeente, maar het zat hierop vast. Hij meende het met zijn liefde voor de heiland en met zijn trouw aan de meester wel te redden in het uur van de verzoeking. Hij zei bij wijze van spreken, Heer Jezus, laat de duivel maar komen. Ik kan er wel tegen. Want ik ben toch een trouwe dienaar van u. En ik ben u toch van het begin af aan gevolgd. En ik heb u altijd lief gehad. En ik heb altijd in u geloofd. Jawel, alsof Jezus zoeken moet, gemeente, mensen die zo trouw en zo volgzaam zijn als Petrus. Anderen, ja heren, anderen, anderen mogen u dan misschien op een gegeven ogenblik in de steek laten, als het gaat spannen. Maar wees ervan verzekerd, het zal mij niet gebeuren. Hij heeft het duur moeten bekopen, niet? Als hij het woord van zijn trouwe meester, zijn profeet en leraar verworpen heeft. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Petrus, de duivel zal je schudden en slingeren als korenkorrels op de zeef. Ze zullen alle kanten opvliegen. Het zal er heet naartoe gaan, juist met jou. Want Jezus, gemeente, kende zijn discipel door en door. Tot diep in zijn hart. Maar Petrus dacht dat hij zichzelf beter kende dan dat Jezus hem kende. Dat staan de anderen. Over hooghartigheid en over hoogmoed gesproken. En dan laat God de duivel gaan. Maar gebruikt mensen, ja, dat dienstmeisje. Maar terwijl Petrus onder vuur wordt genomen, hanteert de duivel heftig en driftig de zeef. En wat schiet er dan van Petrus over, gemeente, als het erop aankomt? Een gebroken mens, bitter wenend, die in de zwartste nacht van zijn leven uiteindelijk zingt op het ene woord van de Heer Jezus Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En wat schiet er voor Petrus anders over dan die ene blik van die twee doordringende ogen die hem aankeken en de Heere, de meester zich omkerende, zag Petrus aan. En op dat ogenblik, gemeente, breekt Petrus geestelijk gezien zijn benen. Hoort u het? Zo zwak dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. In oogwenktijd alle hoge geestelijke aspiraties en gedachten sneuvelen. Maar ziet u ook dat de duivel er zelf aan mee moet werken om dit ene te laten overblijven? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Leid ons niet in verzoeking. Ik hoop dat u allemaal, gemeente, enigszins begrijpt vanavond waarom de Heer Jezus ons dit heeft leren bidden. omdat het met onze eigen kracht niets gedaan is. En er voor de zoveelste maal ook in de catechismus van ons allemaal een beschamend portret voor de dag komt van wat een gelovige in zichzelf eigenlijk is. En dat leren wij maar zo slecht, vindt u niet? Totdat God ons ook onder de macht van de duivel onze geestelijke armen en benen breekt. En wat een genade als wij daarin zien dat de hand van de Heer onze God de gelovige vasthoudt. Maar hij leert intussen wel dat zijn eigen vertrouwen zandgrond is. En dat zijn eigen liefde en vastbeslotenheid net zo stevig is als een moeras. Zomaar zakken wij weg. En we kunnen alleen maar schreeuwen, Heer, help mij, want ik verga. Bij ons is er niets dat onwankelbaar is. Gemeente, wees daarvan verschrikkelijk goed en diep doordrongen. En me dunkt dat we daar in deze tijd niet genoeg nadruk op kunnen leggen. Want onze catechismus hier vanavond zegt dat dat zo bijbels is als het maar kan. Bijbels door en door. Omdat er tegenwoordig heel wat mensen zijn die boven de Bijbel uitgroeien, geloof ik. Of kent u ze niet? Misschien bent u het zelf wel. Want het is een koud kunstje om wat leven, wat de catechismus hier tekent vanavond af te doen. Als wat vaak gebeurd is en nog gebeurt. Als ziekelijk. Vals mystisch. Of onvolwassen. Of wettisch. Of domperig. En meer van dat fraais. Maar wat hier vanavond als een stille ster in de nacht straalt, is dat ene woord van de Heer Jezus Christus zelf: zonder mij kunt gij niets doen. Als u nog eens teksten aan de muur wilt hangen, gemeente, dan zou u deze op kunnen hangen om er elke dag naar te kijken en er elke dag uit te leven. Zonder mij kunt gij niets doen. Niets. Dat is wat, gemeente, voor onze vrome hoogmoed. Zonder mij kunt gij niets doen. Er staat niet, zonder mij kan je nog wel wat doen. Of zonder mij kun je nog met je hele bestaan en met al je eigen krachten een heel eind komen. Of kun je nog heel wat klaarmaken. Niets. Totaal niets. En iemand zegt het ergens zo. Hij zegt, wij arglistige mensen. Wij denken, als wij maar eenmaal bekeerd zijn en eenmaal vergeving van zonde hebben, maar dan zijn we de oude knechten niet meer. Dan zijn we een nieuwe rang en een nieuwe stand overgegaan. Dan zijn wij, om zo te zeggen, graven en baronnen geworden in het koninkrijk van God. Dat moet u wel goed verstaan, gemeente, want wij zijn koningskinderen. Daar gaat geen streep van af. Wij zijn van geestelijke adel als God ons in het bad van het bloed van Christus heeft gewassen. Maar ik hoop dat u begrijpt wat deze man bedoelde. Wij worden geen graven en baronnen in het koninkrijk Gods. En dat slag mensen ontmoet je vandaag toch nog alles. Christelijke ridderordedragers. Met een respectabele staat van verdiensten. Notabelen. Maar geen arme zondaren. Weet u waar ik aan denken moet? Het oude gezegde. Als niet wordt tot iets, wordt iets tot andermans verdriet. Dat kan gebeuren. Van onszelf al zo zwak, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Dat zijn woorden die u eigenlijk één voor één moet lezen. Prikkelen en nagelen. Die ingeslagen worden. Weet u dat? Dat wij van onszelf al zo zwak zijn dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan? Of weet u het zo net nog niet? U zegt dat u is veel te pessimistisch vanavond. We zijn toch ook nog wel wat en we kunnen toch ook nog wel wat. Het is met ons toch allemaal niet zo slecht en zo ellendig als de Bijbel er soms zo zwartgallig over spreekt. Wat voor soort mens u bent, weet ik niet. Maar dit zegt de Bijbel. U kunt wel zeggen, ik sta sterk, want ik geloof en ik heb God lief. Ik zoek toch het goede en als ik eens achterom kijk, ben ik toch een heel eind opgeschoten. Een heel eind opgeklommen. Alle dag mag ik vorderen. Pas op. De duivel heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En het zou voor u wel eens heel wat beter kunnen zijn om uw benen te breken dan de sporten van de ladder flux en vlug te beklimmen. Niet om uw benen te breken alleen maar, want daar heeft God geen behagen in zonder meer gemeente. Maar het gaat erom dat wij God de eer leren geven. En om we sterven in onze hoogmoed. En bent u er misschien vanavond zo aan toe, vandaag aan toe, dat u misschien midden in een harde leerschool zit voor uzelf, dat zou best kunnen. Want och, als u eerlijk bent, wat gaf u niet voor uzelf toen God in uw leven begon? Wat had u geen visioenen? Het zou met u al maar excelsior gaan, al maar hoger, al maar beter. U had God lief. U deed er heel wat voor, u deed heel wat voor hem. U gaf heel wat voor uzelf. Misschien hebt u zichzelf zachtjes aan wel een soort steunpilaar van de kerken, van de gemeente gedacht. En nu? U zegt, o God, ik zit in de greep van de Satan. Hij heeft mij vast. En al waar ik me ooit aan vastgeklamd heb, is uit mijn leven weggevallen. Het is zwak, gebroken, donker. Ik kan nergens meer heen en ik kan nergens meer opbouwen. Duivel, wereld en eigen vlees spelen mij vreselijk parten. God kan dat toelaten in zijn soevereiniteit, gemeente. Dat hij ons wel verzoekt en beproeft. En ik denk dat God ons altijd verzoekt en beproeft in de weg van afbraak van onszelf. En wat ik u bidden mag, buig daaronder en beleid, Heere, wat ben ik ook anders dan leem in de handen van de hemelse pottenbakker. Dat is niet veel gemeend, leem. Dat kan je kneden, zo je het hebben wil. Dat ben ik, zegt de Bijbel. Leem in de handen van de pottenbakker. Dat ben ik, Heere God, hier ben ik als een mens die voor alles bloot ligt. Ik hoef nooit meer te zeggen, nooit. Het zal mij nooit overkomen en het zal mij nooit gebeuren. Begrijpt u nu waarom Jezus ons heeft leren bidden, leid ons niet in verzoeking? En hoe meer wij gemeente verzocht zijn geworden, door God zelf beproefd zijn geworden, hoe meer wij dit leren bidden. Dat wij er wetenschap van opdoen hoe donker en akelig en naar het zijn kan als dit over ons heen komt. Dat we zeggen, Heere God, wilt u het me alstublieft besparen? Als u nou een toonbeeld voor uw genade zoekt, ga mij dan alstublieft voorbij. Neem een ander die het beter kan, om aan de duivel en de wereld te tonen wat uw genade in een zondaar kan, want ik ben bang dat ik het niet red, dat ik omkom, ik vrees dat ik er onderdoor ga. En zeg eens, wat is het resultaat geweest? Vluchten tot de Heer Jezus Christus. Dat zijn woord gaat schijnen als een lamp in onze donkerheid. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Er wordt gemeend onmiskenbaar erg klein van ons mensen gesproken hier in de catechismus en in de Bijbel. Maar vergeet niet dat we niet tot zijn zichzelf beklag moeten gaan vervallen. Dat wij ons over ons arme hart moeten strijken en zeggen, Heere God, wij zijn toch van die arme aardwormen die er niks van kunnen. Het arme zondaarshartgemeente wordt niet gestreeld. En God zet ons ook met dit niet op een rustbank, allerminst om onszelf neer te leggen bij onze grote zwakte als bij een stand van zaken waarbij wij het onszelf zo comfortabel mogelijk kunnen maken. Want ons hart is erg listig, meer dan enig ding dodelijk. Het wil maar al te graag concluderen, Heere God, dan zal ik maar niet meer vechten, zal ik me maar laten drijven. De driekoppige vijand gaat immers onze macht ver te boven. Het is nu eenmaal zo, en wat doen we er verder aan? Dat zou niet minder betekenen dan een heimelijk verbond sluiten met deze driehoofdige vijand. En daarom is niet alleen het negatieve, leid ons niet in verzoeking aan bod, maar ook dat positieve. Want dat is het, positief. Maar verlos ons van de boze. En wie een beetje geoefende oren aan zijn hoofd heeft, hoort vanavond het oude strijdlied uit het paradijs opklinken. De moederbelofte: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Maar er staat ook bij: en gij, slang, zult het de verzenen vermorzelen. Wij komen er niet zonder kleerscheuren doorheen, gemeente allerminst. Maar hoort u het goed dat de duivel Gods verklaarde vijand is? Catechismus zegt ergens anders zo schitterend mooi: al zijn en mijn vijanden. Maar God dank dat de volgorde zo is en niet andersom, gemeente. Al zijn en mijn vijanden. En wat voor een is het dat? Om van verlost te worden. Die strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad, die heeft zijn loop tot de laatste dag van deze wereld toe. Maar weet u ook wat hier ook oplicht in deze duisternis van ons eigen leven? Een schitterend licht. Dat die verlossing van de boze uiteindelijk geen fictie is, geen luchtspiegeling. Geen onzekere zaak waarover we tot het einde van ons bestaan, tot onze laatste snik, in een hevige onzekerheid zullen moeten verkeren. Want wie leert ons bidden? Hij die de boze heeft overwonnen. En die hem te lijf is gegaan, met dat rotsvaste, onwankelbare, daar staat geschreven. Hij is zeker van de zege. En hij leert ons hier bidden, niet op het onzekere, maar als om het definitieve beslag van de zege die hij heeft verworven. En daarom wil hij ook hier in dit strijdperk, zo zingen wij het toch? Strijdperk van dit leven, leren onze handen te stalen en te sterken om de strijd te kunnen strijden. Zo wil ons toch staande houden door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale, en het is alsof u het geloof in de loopbaan hoort hijgen en zuchten, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dat laatste, dat totdat, ziet Jezus scherp en helder voor zich. De duivel voorgoed verpletterd, geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat is wat, gemeente. Dat wij al biddend als een arme zondaar terug mogen vallen op wat hij ons heeft leren bidden. Juist, nee, niet gemeend als er geen vuiltje aan de lucht is, maar juist als de duivel woedt en tiert. Juist als de wereld het je soms zo stikkend benauwd kan maken, en dat je zo nameloos eenzaam over de aarde gaat. En juist dan, als ons eigen vlees op de kop opsteekt en begeert en ingaat tegen het gebod van God, en wij die vijand er met geen mogelijkheid onder kunnen krijgen, omdat hij een vijand niet buiten maar binnen de vesten van ons leven is, en daarom misschien wel de gevaarlijkste bondgenoot van de duivel. Maar er is een macht sterker dan die drie bij elkaar. Moet u maar eens horen hoe dat gaat. Hier wordt geroepen om de Heilige Geest, om in de geestelijke strijd niet onder te liggen. En wat heeft de Heilige Geest nou voor macht, gemeente? Hij heeft geen andere macht, maar hij oefent die ook met vreugde en met gewilligheid uit, dan dat hij ons bedeelt en bedient uit het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Volbracht ook op dit vitale punt, dat hij de Satan heeft weerstaan en in de verzoeking is staande gebleven. Dit is de macht waarmee de Heilige Geest opereert, de macht van het woord, dat een wapen is als geen andere. Jezus versloeg er de vorst der duisternis mee. Er staat geschreven. Let u op, zo wil ons door uw Heilige Geest staande houden en sterken. Daar staat geen man met een harnas aan. Daar staat een man met het boetekleed van de tollenaar. En met het onmachtgebaar, zouden wij mensen zeggen, van zijn gevouwen handen. Wil ons sterken en wil ons staande houden. Zo gaat dat. En niet anders. Want het mag dan waar zijn. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar het is ook waar, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En wie is nou een sterke gelovige? Die sterk op de Heere Jezus leunt. Die van andermans kracht leeft. En wie is nou een sterke gelovige? Die zijn machteloze handen legt in de doorboorde handen van onze Heere en Heiland. En wie staat er nou sterk? Die niet leeft van zijn eigen woorden. Maar die weet te spreken op. En die steunt op. Daar staat geschreven. En het is volbracht. Daarvoor wijkt de Satan. Voor het bloed van de Heer Jezus. Voor het woord en de geest. En dan moet u eens letten, gemeente, wat de geest doet. Net een moeder. Zo teer en zo beschermend. Als een moeder haar kind omringt en behoedt. Voor alle gevaren. Wat een machtige bescherming hebt u. Hebt u die gelooft? En als u nou niet gelooft in Christus. Trekt u de consequentie dan uit dit gezegde? Dat u geen bescherming hebt. En dat u eenmaal sneuvelt onder de driekoppige vijand. Rekent u daarmee? Dat het daarom nog de Heilige Geest is die een pleidooi voert. Laat u met God verzoenen door het bloed van Jezus Christus. En let wel, gemeente, omdat het een leven is. In het kleed van de arme zondaar van de tollenaar. En dat we niet verder kunnen komen dan onze gevouwen handen. Daarom beschikken wij niet zelf eigenmachtig over bescherming. Wij kunnen geen troepen te hulp roepen die een cordon om ons heen vormen. Dat is het werk van Christus en van zijn Heilige Geest. Hij beschikt daarover in de soevereiniteit van zijn genade. Dan kan het ook. Dan ook alleen in de geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. In deze geestelijke strijd verwart u dat niet, gemeente, met de strijd om het leven. De strijd voor het bestaan. Of de strijd voor van alles en nog wat. Geestelijke strijd. Waar met geestelijke wapenen wordt gestreden. Tegen geestelijke boosheden in de lucht. Tegen een vijand die zelden strijdt met open vizier. Niettemin, zalig wie deze strijd kent. Zonder strijd is er geen overwinning. En straks, wie wettig gestreden heeft, die ontvangt de kroon van de overwinning. En hoort in alle strijd en nood in uw leven dit evangelie, de kracht van de Heilige Geest. Behoed mij voor een eeuwige val en een eeuwige ondergang. En als de verzoeking komt, dan blijkt wel wat wij waard zijn. Niet dit. Achteraf weten we best wat we hadden moeten doen. We hadden zus en zo en dit en dat moeten zeggen. Maar dat we van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen staan, zouden we daarom niet liever als een arme belijden, leid mij niet in verzoeking. En als een arme opzien naar deze machtige verlosser, verlos mij van de boze Heere Jezus, ik weet niet hoe dat moet. Maar u weet het wel. U kent uw vijand nog veel beter dan ik. Ik niets. Ik loop vast, ik lig onder. Strijd gij mijn strijd. Dat is hoe paradoxaal ook de macht van het geloof. Strijd gij mijn strijd. Toen ik die preek maakte, dacht ik ineens gemeente aan de jochies die je soms op straat hoort roepen. Als ze ruzie hebben, dan zeggen ze, mijn vader zal je wel. Dat is nou eigenlijk het geloof. Mijn vader zal je. Nou, meer kunnen wij niet, gemeente, dan dat zeggen. Meer hoeven we ook niet te zeggen, want de geest des vaders is tot onze hulp gereed. En als de duivel plaagt en sart, het is met jou niks. Dan geven we hem nog gelijk ook. Maar we zeggen, in het woord staat, Jezus is een redder van arme zondaren. En van dat woord heb je af te blijven. Dat zal je nooit ongedaan kunnen maken, duivel. Dan moet hij de aftocht blazen. En de Heilige Geest blaast de rokende vlaspit van mijn leven aan. In God zal ik het woord prijzen. Wat zal vlees mij deren? Ik steun op hem. Dan strijdt Christus voor ons. En wij zijn meer dan overwinnaars. Ook al hebben we 100.000 keer ondergelegen in deze geestelijke strijd. En dat is niet voor niks, gemeente. Weet u waarom niet? Omdat wij zouden verlangen om ontbonden en met Christus te zijn. Het staat niet best met ons als we nooit naar de eeuwige overwinning verlangen. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Zegt u dan nooit eens, Heere, ach, wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Wanneer heb ik nou eens geen last meer van de zonde? En wanneer zal ik ooit de strijd in mijn leven te boven zijn, dat soms de victorie zo ver weg lijkt? Wij moeten ook nog door de laatste schande en de laatste strijd heen. Het water van de dood. En we weten niet eens of die zwaar zal zijn of niet. Misschien mogen we ook wel zo een keer weggedragen worden. Stil en zalig over de drempel naar God toe. Het kan ook anders. En wie vreest dat niet? De duivel en de dood. Want gemeente, het loopt met ons zo laag af. Als een arme, naakte zondaar door de poort. Maar niettemin door de poort. Voor eeuwig behouden. Want dat is onze victorie. O vijand, gaat mijn hart gestoten tot vallens toe. Maar de Heere bewaart zijn gunstgenoten. Hij zelf heeft mij uitgerukt. Ik denk dat dat het laatste zal zijn. Als wij over de Jordaan heen zullen zijn. De Heere heeft zelf ons uitgerukt. Omdat onze heiland ook is uitgerukt. En boven alles werd verheven. En de glans van die victorie. Duivel, wereld en vlees zal me nooit ontgaan. Ten slotte ben ik gekocht en betaald. Handen van me af. Wat zal dat groot zijn, gemeente. En zult u erbij zijn om eenmaal boven te juichen. Ik heb ten eenenmale de overhand behouden, om de overwinning van Golgotha eeuwig te loven. Amen. Wij zingen, gemeente, daarvan uit Psalm 118, de versen 6 en 8 en 6 en 8 van Psalm 118.
Oh.
Laten wij samen danken en bidden. Heere onze God, wat is uw macht en majesteit groot en soms ook onbegrijpelijk, totdat alle schaduwen zullen opgelost worden en we in het heldere licht zullen mogen kennen gelijk wij gekend zijn en treuren en zuchten zullen wegvlieden en eeuwige blijdschap op onze hoofden zal zijn. Heere, wat hebt ge een wondere toekomst voor al de uwen weggelegd. Een toekomst die open is gevallen. Sinds Christus het kruis op de aarde heeft geplant en hij daaraan heeft gehangen. En die gij van dag tot dag ook door onze dikke duisternissen heen wilt openhouden door uw Heilige Geest. Zo dat we ook soms boven het stof uitgeheven mogen worden. En dat wij leren verlangen naar de afreis, naar de overtocht, naar de gemeenschap met u. Heere, wat zijn wij arm, wanneer wij daar geen deel aan hebben. Maar leer ons zoeken de dingen die boven zijn. O God, wat zijn we aan de aarde verstrikt geraakt. Dat wij soms zo tevreden kunnen zijn met alles wat we hebben en wat we zijn hier op aarde, zonder dat er ooit ene zucht en één trek is naar boven. Verlos ons daarvan en doe ons uw roepstem horen die ieder ook vanavond riep, kom tot mij en ik zal u rust geven. Heere, buiten u is de eeuwige onrust, doordring ons daar diep van, wanneer wij u, o God, kwijt zijn. Dat we uit ons element uitgevallen zijn. Wanneer we u terugvinden in Christus. Op onze plaats terugkomen. Totdat we eenmaal de overhand voor goed zullen hebben behouden. Sterk ons in de geestelijke strijd. En gort ons aan met de kracht van uw genade. En leer ons telkens iedere dag opnieuw. Als een arme zondaar. Van het handophouden leven. En nochtans leven. En niet sterven. Zo bidden wij u voor al onze noden. Zegen onze arbeid in de week die komt. Draag ons in uw trouw. Hoor ons om de wille van hem, die onszelf heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nog een hervormde bond van zondagsschool op geïnformeerde grondslag, die ik hartelijk bij u aanbeveel. Wij zingen na de inzameling van uw gaven uit Psalm 56 onze slotzang, de verzen 4 en 5. De verzen 4.
Gemeente, gaat u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.